Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is Openbaring 21. Openbaring 21. We zingen psalm 89 vers 19. Psalm 43 vers 3 en 4. Psalm 26 vers 8. In Psalm 84 vers 1. Schriftlezing Openbaring 21. We zingen Psalm 89 vers 19. Psalm 43 vers 3 en 4. Psalm 26 vers 8. En Psalm 84 vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting, waar u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wendt, ieder uur. En wat er verder volgt in het 19e vers van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring, en daarvan het slotgedeelte van het 21ste, het eerste gedeelte van het 22ste hoofdstuk. Wij noemden u Openbaring 21 vanaf vers 22 tot en met het 22ste hoofdstuk, het vijfde vers, Openbaring 21 vers 22 tot en met hoofdstuk 22 vers 5. Doch daaraan voorafgaand horen wij naar de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zul gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zul gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En ik zag geen tempel in denzelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het land. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in denzelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in denzelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit een troon Gods en des lams. In het midden van haar straat en op de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand geefde zijne vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods des lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn nagezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlichten, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, ook vanmorgen is daar de vraag door ons uitgezongen, de vraag waarop het antwoord duidelijk is, de vraag: wie is er die niet eens de slaap des doods zal slapen? Het antwoord: de dood slaat niemand over. Want de dood is de bezoldiging, het loon van de zonde. En Heere, die dood gaat door tot het ganse menselijke geslacht, allen in Adam gevallen, allen aan de dood onderworpen. En Heere, we leren uit uw woord, die dood is drievoudig. Terstond, wanneer een mens ter aarde komt, dan ligt hij al buiten uw liefdesgemeenschap. De geestelijke dood. Want de zonde maakt scheiding. De gehele mensheid wordt in zonde ontvangen en geboren. En daarom onderworpen aan de dood, de geestelijke, de tijdelijke, als lichaam en ziel gescheiden worden, en de eeuwige dood, als er aan deze zijde van het graf geen waarachtige bekering heeft plaatsgevonden. Hier en nu is ook vanmorgen weer de mededeling gedaan van het overlijden. Bijzonder ook voor ons als gemeente. Daarom indrukwekkend wat de dood altijd is. Maar toch bijzonder als het gaat over één die hier heeft gediend. Ook op deze kansel het woord heeft verkondigd ook nog vele jaren na zijn emeritaat, dominee Egas. Heren, de ziekte was bekend, maar de dood komt altijd onverwacht. En hij is gekomen. En ook hij moest voor u verschijnen. Heren, dan denken we aan de hoge priester Aaron, die voor zijn sterven ook zijn priesterlijke kleding moest afleggen. Want met ons ambt kunnen we ook niet sterven, als een naakte zondaar voor u te moeten verschijnen. Heren, dan zal het maar op één ding aankomen. Of wij andere bedekking hebben ontvangen. De gerechtigheid van Christus. Al dat andere. En er kan veel goed geweest zijn. Persoonlijk en ambtelijk. En we kunnen het goed gehad hebben. Maar al dat goed doet geen nut. De dagen der verborgenheid. Alleen gerechtigheid redt van de dood. Heren, daarin ligt ook voor ons een roepstem om ons leven nog eens te bezien, ja iedere dag maar te bezien, in het licht van de eeuwigheid. Hoe zal ik rechtvaardig om de bloed- en kruisverdiensten van Christus vrijgesproken, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Mag die roepstem nog uitgaan? En Heere, wilt u dan gedenken? De familie Egas, de vrouw, de weduwe nu, bijzonder. Na de dagen van zorg, die leegte, de dagen van rouw, en ten diepste zullen die hier op aarde niet meer ophouden. Het weduwkleed is lang, maar dat moet iedere weduwe leren. Zou u haar bijzonder willen gedenken en haar willen bedienen uit de bloedfontein van Christus. Menselijke troost schiet tekort, maar die enige troost, Heere, die bij u alleen voorhanden is, zou het die nog bij haar willen geven, in de dadelijkheid te mogen ervaren en te mogen smaken, dat u geen onrecht doet. Gedenk ook de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, alle die ook morgen geroepen zullen zijn om rondom het graf van hun vader, grootvader, overgrootvader te staan, om daar zijn lichaam achter te laten in de groeven der vertering, op de dode akker. Heren, en dan ook een gang van u te mogen ontvangen, om daaruit ook geleerd te worden. Gedenk zo deze rouwdagen, de familie, rouwdragende families ook in ons midden, die iedere keer weer herinnerd worden als een onze wordt opgeroepen om voor u te verschijnen aan de slagen van voorheen. Dan kunnen wonden weer gaan bloeden en het verdriet weer levendig worden, wilt u ook hen gedenken, tezamen naar de rijkdom uw barmhartigheden in Christus. Sterven is God ontmoeten. De dood onderworpen te zijn. Maar Heere, dat we hier nog vanmorgen mogen zijn, betekent dat u in uw oneindige langmoedigheid, geduld en liefde nog een weg hebt willen banen en nog steeds wilt laten verkondigen om die welverdiende straf te ontgaan. Heere, dat wonderlijke ambt van de verzoening mag er nog zijn. Dominee Egaus heeft dat ook mogen doen. En als we het goed begrepen hebben, was dat zijn liefste arbeid, om te verkondigen dat er nog het doen aan is voor de grootste der zondaren. Voorgangers komen, voorgangers gaan. Maar de dienst der verzoening blijft, totdat de laatste van uw van eeuwigheid verkoren Sionieten zal zijn toegebracht. Dan gaat de kerk uit. Dan geen ambtsdragers meer, geen ambten meer, geen kerkgebouw meer, daar zal geen kerk meer zijn. Nu nog wel. En we zien ook vanmorgen het wonder dat er nog een kerk is. Johannes mocht zien, eenmaal niet meer, nu nog wel. Leer ons dat goed, die dienst, hoog te achten. Mag dat het liefste zijn hier op aarde. De kerk, met alles wat zij is, waar vaak niet veel goeds van valt te vertellen, maar toch de kerk die gij gegeven, geplant hebt en onderhouden tot op deze dag en uren. Vanmorgen mogen we hier nog samen zijn, om in deze dienst niet alleen in de weg der gebeden tot u te naderen, voor rouwdragende families, maar ook vooral datgene wat ook mensen, kinderen kan drukken. De zorgen die daar zijn, ook als een onze is opgenomen, mevrouw Overbeek in het ziekenhuis, u kent haar omstandigheden. Heere, wilt u haar nog nabij en goed zijn, om haar geest nog op te leiden tot eeuwige zaken, om genezing te schenken waar die alleen in te vinden is, in die ene arts onze zielen, Christus Jezus uw Zoon. Gedenk ook mevrouw Borsters. Zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, kort opgenomen afgelopen zondag op de dag des Heren, daar geweest en geruststellende woorden zijn gesproken door de dokter. Maar Heren, ook voor haar, ja voor ons allen, komt het erop aan dat er ook eens een woord van onrust wordt gesproken, op wat wij samen door al deze roepstemmen toch gewaarschuwd van ziekte en sterven nog zouden zoeken, de rust die erover blijft. Hier in beginsel straks ten volle voor het volk van God, De rust die er is in de bloedgerechtigheid van Christus. Gedenk ook haar bij de voordeur. Ook na de Janssen. Heer, al zo lang behandeld, maar ook zij mag zien een zekere vooruitgang. Gedenk ook haar, mevrouw Dekker Janssen van de Koninginnenweg. Thuis verzorgd, de omstandigheden zijn niet gemakkelijk. Wil ook haar voor uw rekening nemen en geven ook de avond van haar leven licht bij u vandaan. Heren, zo mogen we hier vanmorgen samen zijn om in de weg der gebeden tot u te komen in de zaken van zorgen, van dood en ziekte. Van al datgene wat het mensenleven bezwaart en verontrust. Maar u geeft ook stof tot blijdschap. In het meest der ellende wordt gij niet moede om ook nog uw weldaden te schenken, Heren, in de onderhouding van het leven. Als we ook deze morgen mogen gedenken hoe gisteren het echtpaar Webbink samen met kinderen en kleinkinderen mocht zien op uw trouw en sparende goedheid in de afgelopen 40 jaar. Heren, u heeft ze daar nog een dag gegeven. Daar mocht teruggezien worden, niet op eigen verdiensten en eigen trouw, maar op uw langmoedigheid, uw geduld en uw trouw. Heere, dan eindigt de mens, als het goed is door uw genade, in u, om u bij de voordeur het van u alleen te verwachten. Vreugde ook als we mochten afkondigen deze morgen twee huwelijken die gesloten zullen worden als u het geeft. Heren, en dat is opnieuw weer gebleken als u het geeft, want wij hebben gezongen, en dat is niet alleen voor oude mensen, maar ook voor jonge mensen waar. Wie zal niet eens de slaap des doods slapen? Maar als u het geeft, mag er dan ook zijn over ruim anderhalve week tot tweemaal toe vreugde in de gemeente en in de gezinnen van de familie Dekker en Egas. Familie, heren, die ook door de dood is getroffen. En ook leert, wat we allemaal moeten leren, hoe dicht die zaken bij elkaar liggen. Dood en leven. En dan zullen er ook schaduwen vallen. Maar wilt u dan nogthans ook die dag nog met uw zegen komen, om ook deze twee jonge echte lieden te geven al wat nodig is in het huwelijksleven. Mocht zijn, heren, zonder u niet te kunnen optrekken als ook eens Mozes, tenzij uw aangezicht met ons medegaan. Dat vragen we ook voor de families van Robert Quintenberg en Dineke Holland, als ook die geroepen zijn om samen te mogen delen in de vreugde van hun kinderen, Robert en Dineke. Wil ik daar zijn met uw zegen, met uw aanwezigheid en ook leren dat er maar één leidsman kan zijn. Vele leidslieden zullen met hun raadgevingen er ook die dag wel zijn en spreken en goede wensen doen toekomen. En het mag er ook zijn, maar uiteindelijk zal het er voor hen op aankomen dat u hun leidsman wilt wezen en hun wegen nog richten op de weg die leidt naar de plaats waar de kerk eeuwig bruiloftsfeest zal vieren. Heren, zo mogen wij u vragen en in het verdriet en in de vreugde er te zijn met uw vertroostingen en met uw zegeningen. Heren, opdat alles zal brengen aan de voeten van u. Ja, hier in de tijd en eens in de eeuwigheid aan die eeuwige Godsvoeten daar te mogen eindigen. Heren, gedenk ons dan in deze dienst als wij hier niet alleen samen zijn om in de weg der gebeden tot u te naderen, maar ook de prediking nog mag uitgaan. Heren, opdat wij in dit leven nog het leven zullen vinden. Want ook dit predikt de dood. Schik uw huis, want gij zult sterven. Dan moet er een wonder in ons leven hebben plaatsgevonden. Van nieuws geboren te moeten worden. Heren, de roepstemmen zijn. De vreugde blijken mogen er ook zijn. We hebben ze mogen voorleggen. En als u het geeft, vanmiddag mogen we het ook zien. Als de bediening van de heilige doop mag plaatsvinden. Zoveel zaken. Maar van al die zaken geldt één en hetzelfde en de slagen. Dat ze ons naar u zullen brengen. En de barmhartigheden. Weet ge niet, zegt Paulus, dat de barmhartigheden en de goede tierenheden u tot bekering leiden. Ja, alles tot dat ene noodzakelijke mag voeren. U te kennen. En dat is het eeuwige leven. U en de Zoon, uw eeuwige liefde. En wil daartoe nog de prediking gebruiken om onze blinde zielsogen te openen voor het grote gevaar waarin wij verkeren, maar ook nog een weg te wijzen en te schenken en te doen bewandelen, waarop een blinde niet meer kan struikelen en waarin zelfs de meest onwetende niet meer kan verdwalen. Verhef zo nog uw vriendelijke aangezicht over ons in deze dienst. Geef alles wat nodig is in spreken en luisteren. Hier, maar ook thuis, die door ouderdom, gebrek of anderszins verhinderd zijn, met ons op te gaan. Gedenk de gemeente in aller onuitgesproken noden en vreugde. Gedenk ons allen tezamen op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Naar de eeuwigheid waar wij allen zullen zijn. Heer, en wat zal het dan zijn? Hoe zal het dan zijn? Die vraag, Heer, moet ons toch voortdurend bijblijven, totdat die beantwoord zal zijn. En dan nog zal zo menigmaal in het hart van uw kinderen die vraag opkomen. Heb ik mij niet vergist? Voor een nimmer eindigende eeuwigheid, het kan zo ver komen. En het kan er ook zo op lijken en het toch niet zijn. Ach Heer, we dragen een argelistig hart om en daarom is het nodig om bij de aanvang en de voortgang steeds weer van u geleerd en verzekerd te worden dat het waar is. Wil ons daarin niet verlaten en begeven. Als gemeente ons nabij en goed zijn hier. Nog uw woord ook laten, Heer, in deze donkere tijd waar alles erop uit is om dat woord in de gemeente eronder te brengen. Maar dan staat daar de belofte geschreven. Dat de poorten der hel de gemeente Gods niet zullen kunnen overweldigen. Dat we dan ook een gemeente Gods mogen zijn. Bedenk de prediking die dit morgen nu nog maar uitgaat over het rond der aarde, onder de heidenwereld en bij uw volk Israël. Gedenk al uw getrouwe dienstknechten. Wees met ons volk ook in deze weken, voordat er weer de oproep mag klinken om volksvertegenwoordigers te stemmen. Heren, dat we er ook werkzaamheden mee mogen krijgen, met dit land, met dit volk, de eeuwen door zo beweldadig, maar zo diep weggezonken. Of gij nog wederkeer en herstel zou willen schenken. Nog mannen die van u geleerd zijn en een recht getuigenis aangaande u daar zou willen stellen om het volk voor te gaan. Gedenk uw arme Sion ook in dit lage land bij de zee. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten. Gedenk ons samen naar uw barmhartigheden die alle morgen nieuw zijn. En dat alles om Jezus wil, uit genade. Amen. Geliefden, aan het einde van het boek Openbaring mag Johannes de verbannen apostel op Patmos zien het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God, als een bruid versierd voor haar man. Dat nieuwe Jeruzalem dat hij mag zien, wordt hem getoond in al de heerlijkheid en schoonheid die eigenlijk niet uitgezicht kan worden. Ook hij heeft daar en toen niet ten volle kunnen bevatten wat dat is, de eeuwige heerlijkheid van Gods kerk. Iets ervan gezien. En ook iets van de heerlijkheid van de inwoners van die stad Jeruzalem. En daar zouden wij vanmorgen een ogenblik bij willen stilstaan. En het eerste wat Johannes mag zien, na de schoonheid van de stad, de heerlijkheid en het geluk van haar inwoners, dat is dat daar geen tempel meer zal zijn. Dat is toch bijzonder. Het geluk van Gods kinderen wordt beschreven. Het eerste wat dan wordt opgemerkt. En er was geen tempel in dezelfde, in die stad. Geen kerk meer. En dan komt het. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En het Lam. Daarvan lezen wij in Openbaring 21, het 22e vers. Het begin dus van de beschrijving van het geluk, de zaligheid van de inwoners van het Nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21, vers 22, waar onze tekst in het morgenuur al dus staat opgetekend. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Tot zover. Ik, Johannes, zag geen tempel in dezelfde. Dezelfde, dat is een wat ouderwets woord, dat wijst terug. Namelijk naar dat Nieuwe Jeruzalem. Daarin, in die stad. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Gemeente, dan worden wij vanmorgen bepaald bij het hemels heiligdom. Ja, het hemels heiligdom. Twee gedachten. Staan we eerst stil bij wat er niet meer zal zijn. De aardse, de tijdelijke tempel. En ten tweede bij wat er wel zal zijn. De hemelse, de eeuwige tempel, dat is God zelf en het Lam. Openbaring 21 vers 22 bepaalt ons bij het heiligdom, het hemelsheiligdom. Ten eerste staan we stil bij de aardse tempel, de tijdelijke tempel. En ten tweede bij de hemelse, bij de eeuwige tempel. Laat ons eerst samen nog zingen van Psalm 43 en daarvan de aangegeven versen 3 en 4. Wij noemden u Psalm 43, 3 en 4. gemeente Johannes, de apostel, op Patmos, op de zondag, wordt in de geest gebracht op een hoge berg. En vanaf die hoge berg mag hij zien dat nieuwe Jeruzalem, de stad Gods, de kerk, die eeuwig zich zal verblijden in Gods drie-enig. Het nieuwe Jeruzalem, als een bruid, versierd voor haar man. Een stad om eeuwig in te verblijven. Eerst mag Johannes zien de heerlijkheid van die stad, haar gouden straten, de parelenpoorten, de muur van jaspis, helder, blinkend, wit. Van de mensen van die muur, met kostelijke stenen versierd. En dan mag hij zien de zaligheid van de inwoners van dat nieuwe Jeruzalem. En geliefde, dan merkt hij op, geen tempel. Geen tempel in dezelfde. Geen tempel. Die mist Johannes, ja, maar hoe mis je iets? Wat mist hij eigenlijk? Ja, de tempel. Waar denkt u dan aan vanmorgen? U denkt misschien aan die prachtige tempel van Salomo. Of anderen aan de tempel van Zerubabel. Dat is goed. En toch wil ik met u verder terug. Naar de tabernakel. De tabernakel, dat betekent letterlijk tent of woning, die eens gebouwd is in de woestijn na de uittocht uit Egypte. En de tempel is eigenlijk gebouwd naar dat voorbeeld. Zoals de tabernakel zelf is gebouwd naar het voorbeeld van God zelf, door hem gegeven. Want als het volk is uitgevoerd uit Egypteland en na verloop van dagen zich legert bij de berg Horeb, dan geschiet ook dat daar. Dat aan Mozes door God wordt getoond een voorbeeld van de tabernakel die gebouwd moet worden. Dus niet naar eigen inzicht te werk gegaan, maar een hemels voorbeeld. Dat is Mozes getoond. Het betekent de tabernakel, de tent, is van hemelse oorsprong. Daar moet u aan denken. Opdracht gegeven uit de hemel. Voorbeeld gegeven vanuit de hemel. En weet u wat uiteindelijk die tempel, die tabernakel is? Iets van de hemel zelf wordt daarin afgebeeld. En dat moet u vasthouden. Zo is dus het begin een hemels voorbeeld. En naar dat hemels voorbeeld dat Mozes heeft aanschouwd, wordt dan die tabernakel gebouwd door Aholiab en Bezaliel. Twee door Gods geest geleide kunstenaars. In die echte diepe Bijbelse zin van het woord kunstenaar. Door Gods geest geleid, die zelf die grote kunstenaar en bouwmeester is van het nieuwe Jeruzalem. Aholiab en Bezaliel bouwen de tabernakel. Naar het hemels voorbeeld dat Mozes heeft aanschouwd. En die tabernakel, die tent, we komen daar straks op terug, is een draagbaar heiligdom. 40 jaar lang wordt het meegenomen. Dan bereikt het volk Israël Kanaan, En als we goed lezen in de eerste hoofdstukken van het eerste Samuelboek, dan zal daar een gebouw zijn geweest waar de ark is ondergebracht en andere zaken die daarbij horen. In Silo, later Nob, weer later Gibeon, totdat eindelijk de ark met toebehoren in Jeruzalem komt. En daar is het Salomo die dat grote godsgebouw mag bouwen. De tempel te Jeruzalem. Dan geen tabernakel, geen tent meer, maar een vaste verblijfplaats, een vaste woning in Jeruzalem. U weet, die tempel, die prachtige tempel, is verwoest door de Babyloniërs in het jaar 586. Maar op dezelfde fundamenten door Zerubabel herbouwd. In de jaren 520 tot 515 voor Christus. Nee, de ouden hebben geweend toen zij die tweede tempel zagen. Die in heerlijkheid zo ver achterblijft bij die eerste tempel, maar ach, later is deze tempel door Herodes vergroot en versierd tot een schitterende tempel. En deze tweede tempel is verwoest in het jaar 70 door de Romeinen. En dan is er geen tempel meer en Johannes heeft dat meegemaakt. Hij heeft gewandeld op de voorhoven van die tweede tempel. Maar hij heeft ook geweten hoe die tweede tempel in het jaar 70 verwoest is geworden. Maar hij wist toen van een andere tempel. Jezus Christus. Ja. Die het gezegd heeft. Breek deze tempel af. Hij is de tempel Gods. Hij. Die Gods zoon. Die mens is geworden. In wie al de Godheid lichamelijk woont. Hij is de tempel. Wat is de betekenis van die tabernakel, van die tempel, die daar dan niet meer zal zijn? We hebben iets gehoord van de oorsprong en de wederwaardigheden van die tempel. Maar wat is nu eigenlijk de betekenis? Kinderen, ouderen, opnieuw onderwijs vanmorgen. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is geweest uit onze jonge jaren die wij leerden op school. Daar werd verteld over die tabernakel en daar spreek ik nu over. Want de tempel is dus weer gemaakt naar het voorbeeld van de tabernakel. Wij beperken ons tot de tabernakel. We hebben geleerd van die tabernakel. Met daaromheen die voorhof afgesloten van de buitenwereld door gordijnen. Kinderen, ouderen, weet u het? Gordijnen die scheiding maken met de buitenwereld, daar binnen de voorhof en daar weer binnen die tent. Met het heilige en het heilige der heiligen. En we weten ook wel wat daar te vinden was. Wat daar te vinden was in die voorhof. Koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. Daarbinnen in het voorste gedeelte de tafel der toonbroden. Het gouden reukofferaltaar en de gouden kandelaar. En daar weer achter, het heilige der heiligen, waar alleen de hoge priester eenmaal per jaar mocht binnentreden, de ark. De ark des verbonds met het verzoendeksel, de cherubim, daarboven, eeuwig starend op het wonder van de verzoening door het bloed van Christus, dat zij nooit ten volle zullen beseffen, omdat zij, engelen, niet gevallen zijn en wederopgericht door Christus bloed en geest gereinigd en geheiligd. Dat zullen zij nooit verstaan. En daarom altoos maar staren op het wonder der verzoening. Wat is het heiligdom? Dat weten we. Maar wat betekent dit? En dan wil ik vanmorgen vier zaken noemen. De betekenis van die tabernakel en dus ook van de tempel. Vier zaken. In de eerste plaats is dit de woon- en troonplaats van God. Hij woont daar te midden van zijn volk en troont daar, regeert daar te midden van zijn Israël. Maar let op. Daar kan God niet wonen en tronen zonder de offer- en priesterdienst. Offer- en priesterdienst, anders kan God daar niet zijn. Dan alleen als een verterend vuur. Maar door die priester- en offerdienst kan hij er zijn als een in Christus bloed verzoend God. Woon- en troonplaats ten tweede. Een plaats van dienst, want dat weten de kinderen ook wel. Daar wordt gediend door de priesters en de levieten. Daar worden de offers gebracht, ook de dankoffers, de spijsoffers en nog zoveel meer. Daar wordt gebeden. Daar worden reukoffers gebracht. Daar mag Mozes ook in de tent Gods aangezicht zoeken om te vragen hoe hij moet handelen en wandelen met zijn volk Israël. Een plaats van dienst. En als derde, en dat bijzonder gemeente, een plaats van onderwijzing. Een plaats van onderwijzing. En ik gebruik liever dat woord, dat weet u misschien wel, van opleiding. Je wordt opgeleid voor iets. En dat heeft in zich dat hoger, hè, op hoger komen. Ingeleid worden in hogere zaken. Opleiding. En het vierde, het is een afbeelding van de hemelse heerlijkheid. En laten we kort stil mogen staan bij dat derde. De tabernakel, kinderen, ouderen, is dus een woon- en troonplaats van God. Het is een plaats van dienst. Het is een plaats van onderwijzing. Wij moeten onderwezen worden. Ja, waarin? Waarin? Wat voor onderwijs hebben wij dan nodig? Er staat weer een nieuwjaarsseizoen te beginnen, geliefde. Een nieuwjaarsseizoen, de scholen gaan weer beginnen. De catechese, als de Heer het geeft, binnen enkele weken. Onderwijs is wezenlijk voor de kerk. Ik hoop daar vanmiddag ook nog op terug te komen, nu ook vanmorgen. We moeten er altijd maar over spreken, want dat is de kerk ook bij uitstek. Hè? Ja. Onderwijzing. Die te geven is de taak van de kerk. Zo kijk ik met u ook vanmorgen. Kinderen, kijk nou mee. Ouderen, u ook. Naar de tabernakel. Wat valt daar dan te leren? Alles wat gekend moet worden voor die grote eeuwigheid. Kom, ik ga met u naar de woestijn, naar de tabernakel. En ja, waar begin ik dan? Waar God altijd begint. Waar begint God? Je staat er buiten, je komt daar in de woestijn. En dan zie je daar het heiligdom. Je ziet daar die gordijnen. En daarbinnen de altaren en al die andere zaken die wij u noemden, maar je staat daar buiten. En wat betekent dat? Wat moet je dan daaruit leren? Dit, ik sta buiten Gods gunst. En dat is het eerste wat wij moeten leren. Zo komen wij ook ter wereld. En als God je blinde zielsogen opent, dan zie je ook dat je er buiten staat. Er is een God. Er is een heilige God en ik kan tot die God niet naderen. Ik kan zomaar niet die poort doorgaan en die voorhof op en naar het heiligdom gaan. Nee, ik sta daar buiten en die gordijnen, die maken afscheiding en die zeggen tegen mij, je staat daar buiten en je kunt zomaar niet binnenkomen, want je bent vuil, je bent verdorven en verdoemelijk en je kunt met God, die reine, zuivere, heerlijke God, niet in gemeenschap treden. Je moet buiten staan, dat zeggen die gordijnen, buiten staan, voor eeuwig buiten staan. Het zijn de deugden Gods die gewapend staan tegenover de zondaar. En ze vervloeken die zondaar. Je hebt gezondigd, je hebt scheiding gemaakt, je hebt u uit Gods gemeenschap weggezondigd. Buiten staan, dat is de hel, eeuwig buiten staan. Dat leer ik. Dat is het eerste wat God leert zijn volk. Heeft u dat ook geleerd? Buiten staan. We lopen zo de kerk binnen. Ik ben er wel eens voor gestaan, zeg je, Heere, dat kan ik niet wezen. Dat kan ik niet wezen. Dat kan ik niet wezen. Dat is het eerste. Buiten God. Tracht u binnen te komen. Tracht u binnen te komen. Er zijn mensen die komen zo binnen. En die nemen alles wat van hun gading is. Nee. God trekt ze binnen. Hoe? Als verdoemelijke zondaar. Als verloren mensenkinderen die wel trachten zich aangenaam te maken voor God, maar dat niet kunnen om dan als een des doods schuldige voor God neer te vallen. Heren, naar recht eeuwig te buiten. Eeuwig te buiten. En kijk, daar gaat voor dat volk dat geleerd heeft naar recht en voor eeuwig buiten de deur open. En die worden nou gebracht. Er gaat onderwijs verder, hè? In de voorhof. De voorhof. En wat zien ze daar? Dat grote koperen brandofferaltaar. Weet u wat ze daar zien? Dat is Golgotha. Niet de lammeren, maar dat ene lam wordt daar geslacht. Dat lam dat volkomen verteerd wordt door Gods toorn. Dat in de plaats van al zijn kinderen de dood heeft doorleden. Hun oog wordt getrokken, daar ligt de ontsluiting. Zij zijn des doods schuldig, maar zie, God heeft nog een middel gegeven om met hen verzoend te worden. Zij zien dat brandofferaltaar, zij zien daar in Golgotha, zij zien daar naar het lam Jezus Christus, Gods zoon die mens is geworden. En die de volle last van Gods toorn heeft gedragen. Dan is er nog een weg om met God verzoend te worden. Geliefde, maar let u nu op, dat is dan wel een ontzaglijk ogenblik in het leven van Gods kinderen die met de dood in het hart rondlopen. Dat er hun een weg wordt getoond, dat ze in die vorm mogen komen. Dat er een weg wordt ontsloten in die dierbare Christus. Oh, wat gaat een hart aan haar uit. Wat een verrukking mag er zijn. Het kan nog. Er is een lam. Maar hoe kom ik aan dat lam? Hoe kom ik aan dat lam? Het is één om te leren, door de werken der wet zal ik nooit zalig worden. Maar het is twee om te leren, hoe kom ik aan dat lam? En weet u wat het nou is, geliefd? Er ligt zo'n onderscheid in. Golgotha, ik hoor het zo vaak. Ja, maar dominee, het is toch volbracht? Dat wil zeggen, het is toch goed? Mijn vrienden. En daar staat dat koperen wasvat. Het is waar. Het offer is gebracht, maar het moet toegepast worden. Mijn ziel moet gewassen worden in het bloed van Christus. En dat is het tweede wonder. Naar de ontsluiting van de weg gaat God ook geven, de reinigmaking van de ziel. In het uur der liefde worden zij gebracht in de bloedfontein Christus. En wordt hun ziel gereinigd van alle zonden. Wanneer hij komt, zie, hier is uw God. Zie, hier ben ik. En hij breidt zijn middelaarsarmen uit. En hij drukt dat kind aan zijn hart. En geeft uit die fontein van zijn hart de bloed. De reinigmaking van hun ziel. Dat is het uur van verrukking en van vreugde. Gewassen, gereinigd. Gij zijt gered. God heeft u weg, wel gedaan. Niet weggedaan. Ja, dat was recht, maar wel gedaan. Ziet u. De weg ontsloten, de voorhof, het brandofferaltaar Golgotha. Maar de toepassing door zijn lieve geest gereinigd, uit dat wasvat bediend geworden. En dan komt daar achter de rechtvaardigmaking de gang naar het heiligdom. Dan komen ze in het heilige. Wat is het heilige dan? Dat ziet op de onderhouding van de kerk. Dat moet een mens nou leren. Dat is het onderwijs wat ik krijg. De onderhouding dan krijgt dus zoveel betekenis. Wat daar die gouden kandelaar die daar brandt in het heilige. Wat betekent dat? Het beeld van de Heilige Geest. Zonder die geest kan ik geen voet verzetten. Weet ik niet hoe ik dit leven door moet. En dan komt de bede, och schoon gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paant en leidsman strekken. Die krijgen de bediening des geestes nodig. Er zijn van die zelfbekeerde mensen. Die weten het en die kunnen het. En die lopen rustig aan in eigen kracht. Kracht in zijn eigen geloof. Nee, Gods volk kan het niet. Die geest nodig, die bediening nodig. Als er geen bediening is, dan kan ik niks. Alleen maar ongelovig en goddeloos zijn. Wat krijgt dan die geest een betekenis? Och, schoont gij mij de hulp. En dan zie ik daar die tafel, de toonbroden. De onderhouding, 12, de gele volk. De onderhouding door dat brood van Christus, één en andermaal, steeds meer Christus nodig. En dan alleen maar tevreden als die lieve borg zich weer verklaart aan de ziel. Dan is er voedsel. En dan heeft de wereld geen betekenis meer. Als die ziel bij vernieuwing in de armen van die schuldovernemende borg mag liggen. Dat brood des hemels wordt uitgedeeld en gesmaakt. Dat God goed is. Dan is het goed. Dan heeft de mens hier niks meer te zoeken. Dat is brood. En dan het derde, is ook een grote betekenis. Dat gouden reukofferaltaar. Waarop de gebeden van de kerk gelegd worden, die gereinigd moeten worden door het bloed en door de geest van Christus. En zo opstijgen voor het aangezicht des Vaders. De onderhouding van de kerk, het gouden reukofferaltaar. En het heilige der heiligen, dat is het laatste. Men mag in de geest de kerk wel eens inblikken. Maar daar komen eenmaal, als de ziel losgemaakt wordt van het lichaam, voor een tijdje losgemaakt wordt, dan gaat die ziel in het binnenste heiligdom, in de eeuwige gemeenschap met een drie enig God. Daar ziet de kerk naar uit. Dat is het onderwijs wat hiervan uitgaat, geliefde. En daarmee is het niet alleen een woon- en troonplaats van God. Een plaats van dienst. Een plaats van onderwijzing. En een afbeelding van de hemelse goederen. Van de hemelse heerlijkheid. Kom. En die tempel ziet Johannes niet meer. En nu ga ik verder. Ik zeg tabernakel. Ik zeg tempel. Ik zeg er nog wat achteraan. Kerk. Is dat hetzelfde? Mag je dat nou zo zeggen? Ik denk ja. Want wat die tempel toont. Voorhangsel, de scheiding tussen God en mijn ziel. Het brandofferaltaar, het wasvat. Al die zaken meer. Wat de tabernakel, de tempel toont. Dat wordt in de kerk gezegd. Maar dezelfde zaak. Die via het oog binnenkwamen nu. Altijd, maar nu met name en bijna uitsluitend via het oor worden dezezelfde zaken voorgesteld in de prediking, waar we gewezen worden op onze dood, staat u staat er buiten, maar ook die weg gewezen wordt om nou binnen te komen, rechtvaardig gemaakt te worden en in die heiligmaking ingeleid te worden en straks in de heerlijkheid te mogen eindigen in de verkondiging van de kerk. Wat is de kerk? Overal. Overal waar het woord van God gaat spreken. Ja, hier in de kerk, geliefde. Daarom is die kerk mij lief. Maar ook als ik een oude schrijver lees. Of thuis zit in de eenzaamheid met het oude koren. Dan is dat de kerk als God gaat spreken. Of als er een man je opzoekt. En je gaat wijzen op de eeuwigheid die aanstaande is. Dan spreekt daar God. Dan is daar de kerk. Wie u hoort, hoort mij. Dat is de kerk. Waar deze zaken worden getoond. Voorgehouden. Waar wordt aangedrongen. Bevolen. Laat u met God verzoenen. Dat is de kerk. De tempel, de tabernakel. En die is mij lief. Wat is de kerk? Was de tempel, was de tabernakel. In de eerste plaats een wegwijzer. Daarheen. Naar God. De wereld wijst u af van God. Zoek het daar, kinderen. Je leeft maar één keer. De holen van vermaak. Pluk de dag. Dat is de wereld. Maar de kerk wijst net als de torenspits omhoog. U gaat God op. Wijs naar de eeuwigheid. Dat is de wegwijzer. Dat is de kerk. Daarom is de kerk mij lief. Het is de enige plaats die nog mag wijzen. Op de eeuwigheid. Heeft u de kerk lief? Tweede, de kerk is een herberg. Daar is voedsel. Daar is lafenis voor een vermoeide. Rust. Voor een hongerige voedsel. Voor een dorstige lafenis. Daar is een herberg. om gesterkt te worden. Daarom is de kerk mij lief. Wat is de kerk? Wegwijzer en herberg. Ik denk aan een zwerver. Een zwerver, kinderen, een zwerver, ouderen. Ver van huis. Ver van huis. Wat is hij dan blij als hij een wegwijzer ziet? Die richting. En wat is die zwerver blij als langs de kant van de weg een herberg is waar hij s'avonds zijn moeder hoofd kan neerleggen. En s'morgens wat voedsel tot zich kan nemen. De kerk is een boom met schaduw. Diezelfde zwerver als de hitte des daags daar is, de zon steekt om even onder die boom in de schaduw te mogen verkeren. Dat is de kerk, richtingwijzer, herberg, boom, bron, op weg naar. Maar als die zwerver thuis is, dan heeft hij geen wegwijzer meer nodig. En geen gebrekkig onderkomen meer. Maar dan heeft hij een eeuwige rustplaats, daar hoeft hij nooit meer weg. Voedsel dat niet te beschrijven is als het gaat om hoeveel heerlijkheid en kracht daarin is gelegen ten opzichte van het voedsel wat hier werd geschonken. Nee, het was onderweg, het waren maar middeltjes voor die zwerven, die herberg, die bron, die schaduw, die wegwijzer om daar te komen. En als je daar is, dan hebben die middelen afgedaan. Dat is wat Johannes nou mag zien. Hier is de kerk geweest, de tabernakel, de tempel, het godshuis. En het is goed, dat zeg ik vanmorgen. Het is goed, ik weet wel. Je kunt alles van de kerk zeggen, oh, 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 oh. Ik heb ook genoeg gezien. En ik hoor het nog dagelijks, er deugt van die kerk niks. En die mensen niet, in die kerkenraad niet, in die voorganger niet, er deugt helemaal niks van. Maar wees wel voorzichtig. Wees ontzettend voorzichtig. Er is een dienstknecht van de Heere geweest. Ik denk dat hij de taal heeft gesproken van alle dienstknechten. Die heeft gezegd: het liefste op aarde is mij de kerk. Het liefste, ja. Maar ik zal blij zijn als die kerk er niet meer is, kijk, dat is het. Dat durf ik toch heel voorzichtig wel na te zeggen. Die voorganger die ik bedoel, heeft met alle voorgangers die er geweest zijn en komen, zullen ook wel geleerd wat de kerk is. En je moet 1000 keer omvallen met jezelf en met de kerkmensen, dat weet ik. En dat kan verbittering geven en nog veel meer. Maar toch, juist ziend op de mensen en God houdt die kerk in stand, moet die dienstknecht het zeggen. Die kerk is mijn lief. Met alles wat er is en wat er gemist wordt, is die mijn lief. Deze wegwijzer, deze herberg, deze boom, deze bron is mijn lief. Maar ik zal blij zijn als deze kerk er niet meer is, maar die eeuwige bron en dat eeuwig onderkomen. En die boom des levens, om daar eeuwig in de schaduw te verkeren. Geliefde, hoort u dat wel? De kerk is mijn lief. Een reiziger op weg. En ik weet het van al Gods kinderen die ik ontmoet heb. Vanaf het allereerste begin kerk zijn betrekking op die kerk. Dat is op het woord van God waar het op gesproken wordt. Die gaan kerken. Waar hun ziel verklaard wordt. Waar een toestand wordt uiteengezet. Maar ook een middel wordt gewezen. Om nou die welverdiende straf te ontgaan. De kerk is me lief gemaakt. En daarom zing ik het toch tegen alles in. Met de kerk. Met de psalmist. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die gij u ter eer hebt opgelegd. 26. 26 vers 8. 8 van 26. waar de ziel wordt opgeleid tot God en tot goddelijke zaken. Hier is het zwerven. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Nou, wat is het onuitsprekelijk goed om als een zwerver hier bij ogenblikken iets van die rust te mogen ontvangen. Dat is toch wel eens gebeurd, of niet? De kerk, iets van die rust nederdaalde in onze ziel. En in de hitte van de vervolging er een vertoeven mocht zijn om die appelboom in haar schaduw. Daar heeft de kerk wel eens vrolijk gezongen onder die vleugelen. En onder die boom en in die schaduw. Om hier je kostelijke ziel wel eens op te mogen halen aan de heilsgoederen die voorgesteld worden. Het hart gaat er naar uit. Hoe lief heb ik uw woning. Maar het is niet het einddoel van de reis. De kerk gaat ook voorbij. En straks wordt de herberg afgebroken. En er was geen tempel in dezelfde. Want als die zwervers thuis zijn. En de kerk gaat hier uit. Dan blijft daar de kerk over. Het hemels heiligdom. En dat eeuwig. Daar hoeven ze nooit meer uit. Geen tempel in dezelfde. Het betekent, dan hebben de middelen afgedaan. De kerk is hier een middel en een afbeelding. Onderwijs wordt hier gegeven op te leiden tot God. En wanneer die ziel er is, dan heeft dat middel afgedaan. En God gaat de opleiding zelf direct zonder middelen daar ter hand nemen en voortzetten tot in alle eeuwen. En dan is het aan de ene kant, misschien voor u vanmorgen een droefheid, er zal geen kerk meer zijn, maar als uw hart recht gelegerd is, dan zult u verheugd zijn, daar zal geen kerk meer zijn. Daar hoeven geen ambtsdragers meer te wezen, er zijn al godsdienstknechten tot hoger dienst bevorderd. Dus je ambt hier voorbij. Om daar koning, priester en profeet te mogen zijn. In alle eeuwigheid. In de tempel. Die God zelf is. Wat een ontzaglijk woord. Wat heeft Johannes daar gezien? Geen tempel in dezelfde. Want, niet meer nodig. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En het Lam. Nieuwe Jeruzalem heeft wel een tempel, een hemelsheiligdom, en dat is God zelf. God een tempel. Heer is dat dan. Ja, Heer, zo getrouw als sterk, want anders had Johannes dat nooit gezien en zou hij er nooit zijn gekomen. Niets uit ons, alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem en naar die tempel. Heren, zo getrouw. De ontrouwde goddeloosheid van zijn kinderen. Niet van zijn heilsweg afgegaan. Maar vastgehouden zijn arme ziel. Thuisgebracht. Heren, de verbondsnaam. De almachtige God. Want al die kinderen die daar zullen zijn. In dat hemelsjurisdom. Zijn even zoveel toonbeelden. Van wat almachtige genade heeft gedaan. Wat almachtige genade vermag. Getrouw, maar ook sterk. Almachtige God. Mezelf niet levend gemaakt. Mezelf niet op de weg gebracht. Mezelf er niet op kunnen houden. Maar de almachtige God heeft dat gedaan. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En die Heere, die almachtige God. Is de tempel van Jeruzalem. En drie dingen, geliefde. Willen we daarvan zeggen. Wat in geen hart is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Drie dingen. Hier, maar ook daar, zal zijn tempel een plaats om te wonen en te tronen. En God woont daar bij zijn volk. Ik zal mijn tent opslaan bij mijn volk. Hij zal bij zijn kinderen wonen. Daar zal niets meer tussen zijn. Volmaakte gemeenschap. Ja, hij gaat in zijn kinderen wonen. Hij gaat hen doorwonen. Ze zijn zelf tempeltjes waar God woont. Onuitsprekelijk. God woont bij zijn volk. Dat volk woont bij hem. En dat volk woont in hem. Ja, dat is niet uit te drukken dat God woont in zijn kinderen en die kinderen wonen in God. En Paulus heeft er zo naar verlangd. Hè? Zo'n rechtgeaarde dienstknecht die ook blij is als die kerk hier. Nee, zolang het moet zal ik hier dienen hoor. De raad Gods uitdienen, maar best is toch maar om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Die heeft er naar verlangd om niet langer uit te wonen, maar in te wonen. In de Heere intrek te nemen. Dat is de tempel voor al Gods kinderen. Een plaats om eeuwig in te wonen. In de liefde eeuwig gebonden te zijn. En de liefde te mogen aanschouwen. En erin weg te zinken. Tweede, God is een tempel om in te wonen. En hij woont bij zijn volk. Een plaats om te dienen. Zij zullen in God wonen. En ze zullen voor God staan. Voor God staan, dat wil zeggen hem dienen. Volmaakt dienen. Al hun liefde waardig schatten. Wel hij hun rechterhand wou vatten. Hij heeft hen geleid door zijn raad. Hij heeft hen opgenomen in zijn heerlijkheid. En daarom al mijn liefde waardig. Eeuwige aanbidding en grootmaking van de drie-enige God. Daar zal de kerk het deugdenbeeld Gods hier in de val verloren weer volkomen mogen tonen. In de kennis van God, in het dienen van God, in het liefhebben van God. God zijn tempel om in te wonen. Plaats om hem te dienen. En het derde, onderwezen te worden. U dacht misschien, ach, dat onderwijs dat hoort bij de kerk hier beneden, dat zal daar toch niet mee, nee. Nee, dat onderwijs gaat eeuwig door. Opleiding. Maar God heeft daar zijn dienstknechten niet meer nodig. En die kerk hoeft daar niet meer te zijn. Maar nu gaat het waar worden wat we hier wel eens zo zingen, weet u dat? God zal zelf een leidsman wezen. Dat is hij altijd, maar hier maakt hij vaak gebruik van middeltjes. Een Mozes, de wet, Jozua om binnen te brengen, middeltjes. En we weten ze ook uit ons leven, die God heeft willen gebruiken. Middeltjes, ze zijn ons lief. Maar ze mochten ook wegvallen, om de middelaar over te houden, om God over te houden. Die hier voor ons van betekenis zijn geweest om ons op te leiden in goddelijke zaken. Leraren die nu juichen voor Gods troon. Daar niet meer nodig. God zal zelf hun leidsman wezen. En dat brengt mij bij het laatste. God zal het tempel zijn in het Lam. Het wordt er nadrukkelijk bij vermeld, maar u zegt Jezus Christus is er ook God, ja, maar ook mens, God mens en wonder der wonderen. Het heeft de Almachtige God behaagd om bijzonder door dit Godlam zijn kerk tot in alle eeuwigheid voor te leiden en te onderwijzen en op te leiden in de heerlijkheden Gods. In de hoogte en in de diepte van zijn eeuwige liefde. Jezus Christus, hier gegeven als de overste leidsman en volheinde des geloofs, zal daarvoor de kerk blijven, de leidsman. Vrienden, dan is u vanmorgen getoond het geluk van Gods kerk. Maar is u evenzeer getoond wat u zult missen. Dit te missen is eeuwig buiten God leven, in een onuitsprekelijke rampzaligheid. Er is toch een kerk Heb die kerk lief. Als een middel in Gods hand. Om u mocht het zijn ook daar eenmaal te brengen. Om ook daar maar eeuwig te wandelen. Acht die leidsman aan. En het lam. Getekend door de liefde. Waarmee hij zich heeft doodgeliefd voor zijn arme bruidsgemeente. Dat lam te mogen volgen tot in alle eeuwigheid. Van heerlijkheid tot heerlijkheid te worden voortgeleid. Door hem. De leidsman tot de levende fonteinen der wateren. Deze leidsman Jezus Christus gaat zijn kerk daarboven inleiden. In de bron. In de bron. Die God zelf is. De bron van het eeuwig welbehagen. In de bron van dat lieve wezen Gods. In de bron van eeuwige vreugde. Danst de kerk hieruit. En de kerk daaraan. Eeuwige volmaakte eredienst. Dan ga ik op. Tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Amen. Laten wij eindigen. Heere, zo mochten wij een ogenblik vanmorgen stilstaan bij dat wonderlijke feit. Geen tempel, geen tabernakel, geen kerk. En er dan niets meer aan te missen, want gij zult zijn haar tempel en het lam. Maar Heer, die kerk niet te kunnen missen. Als een middel. Als een middel, Heer, dat u nog geeft. En leer ons zo te staan, te gaan, te wandelen. Die korte tijd dat wij hier zijn, op aarde. En geef ons ook, Heer. Mocht het zijn tot de jongste dag ook aan deze plaats, die herberg, die boom, die bron, die richtingwijzer. Opdat wij de weg gewezen niet verdwalen zullen, eeuwig verloren gaan, maar thuis mogen komen, maar geen middelen meer zijn. U alles en in allen, onderwijs ons dan. En leer ons, daar is een belofte. Uw kinderen zullen van God geleerd zijn. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. Maar bovenal voor een onverzoende godsontmoeting. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 1 zingt. Van het verlangen naar de kerk hier, maar bovenal daarboven. Mijn ziel en lichaam hijgen, zegt de dichter op een andere plaats. En hier is het. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. 84 vers 1. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.